En dan nu, de donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.
In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca, sulla pista di lavorata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata senza fiato, l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era tutta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Vedi che lei non ci sta.
Che idea?
Quale idea? Maliziosa, ma saprà tenere a bada un super uomo come te. E poi che avresti di speciale, che in un altro no non c'è.
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta.
Che idea?
Quale idea? Attento lei, lunga la sa lei, ti fa girare in fondo senza avere male. Le cose che pretendi e scusa, in fondo scusa, tu che dai?
Nella cana l'ho portata, ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, non ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, alle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super uomo che fa come te. E poi che avresti di speciale, che in un altro no non c'è.
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei, lunga la sa lei, girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo, scusa in cambio tu che dai?
Donjo en Quella Idea.
Hey. Frank Ruiters!
Ja, hey. Goed dat je er bent.
De donderdagdate!
Dit is hem weer, de donderdagdate, 2 uur lang. En het is heel erg goed dat je er bent, want je krijgt hier heel veel informatie om fit, gezond en mooi te blijven. Met interviews over gezond leven en gezondheidsnieuws. En tussendoor van dit soort lekkere feel-good muziek. Met in dit programma vandaag als gasten Mohamed Boularier, natuurgeneeskundige. Hij deelt zijn inzichten over hoe je een goede hersenfunctie kunt behouden. We spreken met Hanno Peil, internist en hoogleraar. Hij legt uit waarom bewerkte voeding schadelijk kan zijn. Yvonne van Sticht, orthomoleculair therapeut, bespreekt de lichamelijke gevolgen van te veel stress, maar dan op hele jonge leeftijd. En we spreken met Sandra de Vries, orto-moleculair voedingsdeskundige, over de mogelijke tekorten bij veganistisch eten en hoe je dat kan voorkomen, dat je daar last van krijgt. Blijf lekker hangen bij de donderdagdates en geniet ook van de muziek. Hier is Frankie Smith.
Dig Dunderdag Date. Dig Dunderdag Date.
Your DJ, Frank Reuters.
Give me a ho if you got your funky bus fare. There's a double dutch bus coming down the street. Moving dirty fast, so kinda shuffle your feet. Get on the bus, pay your fare. Then tell the driver that you got went to a double dutch affair. The double dutch bus is on the street. You better get off the curb. Move your feet. Bus fare, transpass. That's the way my money lasts. Ain't got no car to get around. When I go to work, I gotta go downtown. Now I miss my train. That's a double shame. When I'm running late, no sleep's to blame. If you got a wife, you know I'm right. You got a special man. Well, I can understand. Uptown, downtown, everybody's getting down. Say uptown, say downtown. Well, I miss my bus. I gotta do something I know I hate. I'm gonna walk to work. $15 already got a hole in the fox. Go ahead and laugh. That's okay, cause what I really wanna say, I got bad feet, my corns hurt. Top it off, I'm late for work. Let me tell you what I say when I'm dealing with a broken sidewalk. And let me show you how I walk when I gotta do my funky walk. And let me tell you what I say when I'm dealing with a broken sidewalk. I say, shh, sugar.
Precies wat hij zegt, hè?
Do, 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 do.
andere Frank dan ik ben.
Dit is Frank Ruiters met de Donderdagdate.
Ja, goed dat je er bent.
Gezondheidsnieuws.
Een nieuw onderzoek toont aan dat een anti-inflammatoire dieet het risico op dementie aanzienlijk kan verlagen. Zelfs bij mensen met hart- en stofwisselingsziekten. Deze studie volgde meer dan 80.000 mensen ouder dan 60 jaar gedurende maximaal 15 jaar. Deelnemers met een ontstekingsremmend dieet hadden 31% minder kans op dementie dan degene met een ontstekingsbevorderend dieet. Zelfs zonder hartziekten verhoogde een pro-inflammatoire dieet het risico op dementie. Daarnaast vertraagde een ontstekingsremmend dieet de aanvang van dementie met maximaal 2 jaar. MRI-scans toonde aan dat dit dieet ook de hersenstructuur positief beïnvloedde, met grotere volumes van de hersen- en witte stof bij mensen met hartziekten. Nou, voorbeelden van een anti-inflammatoire of anti-ontstekingsdieet zijn de mediterrane voeding, vooral rijk aan vezels, omega-3 vetzuren en polyphenolen, waarbij te veel verzadigde en transvetten sowieso worden vermeden. Dus gewoon heel veel gezond eten, groenten en fruit en olijfolie. En ook wel natuurlijk op z'n tijd vette vis en dergelijke. Dat is eigenlijk. Mediterraan eten is dus anti-ontsteking. Straks schakelen we over naar Mohamed Boularier. Hij vertelt, en dat past hier goed bij, hoe je je hersenfunctie goed kunt houden met het stijgen van de leeftijd. Daar heeft Mohamed als natuurgeneeskundige weer goede ideeën over. Een goed onderbouwd advies. Dit is de Michael Zeger Band. En let's all chant.
Let's go. de donderdag deed.
Over nu naar Mohamed Boularir, natuurgeneeskundige en klinisch psychoneuroimmunoloog van de Power Academy. Mooie naam trouwens. Hallo Mohamed.
Ja, hey, hallo.
Vandaag gaan we even in op de belang van de hersenen. Een goede hersenfunctie, zo belangrijk om voor een goed geheugen, voor je stemming, voor het denken. Wat kan je doen om de kwaliteit van je hersenen zo optimaal mogelijk te houden?
Ja, je kan ontzettend veel doen, maar laat ik eerst beginnen met dat hersenklachten worden nog steeds ontzettend onderschat. Ik ga zo in op de tips hoor, maar stel nu iemand heeft bijvoorbeeld Alzheimer of Parkinson. Wat veel mensen niet weten is dat het beginpunt soms wel 20 of 30 jaar geleden dat al die klacht is ontstaan. Dus de hersenen kunnen al klachten geven of er kunnen klachten aanwezig zijn zonder dat wij daarvan bewust zijn. Was het maar zo dat je hebt een hersen, het gaat ergens niet goed en je hebt gelijk pijn of zo, want dan kun je gelijk terugschakelen. En dus we zien ook dat hersenklachten, ja, die zijn echt in opmars. Waar het de afgelopen decennia vooral kanker was aan het stijgen, zien we nu ook dat die hersengerelateerde aandoeningen aan het stijgen zijn. Nou, wat kun je doen? Een aantal dingen om te beginnen. Ja, als we gaan kijken, onze hersenen bestaan voor een groot gedeelte uit vetten. Dus bijvoorbeeld omega-3 vetzuren zijn ontzettend belangrijk. Ik zie ook in de praktijk dat veel mensen daaraan tekort hebben.
Ja.
Dus dat raad ik sowieso aan. We weten ook dat in gekleurde groente- en fruitsoorten zitten zogenaamde fytonutriënten, ook wel polyfenolen genoemd, die ook ontzettend goed zijn voor de hersenen. Nou, denk bijvoorbeeld aan die polyfenolen in blauwe bessen, in bosbessen. Dat is een hele mooie antioxidant. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld in groene thee zitten ook mooie stofjes in. Ook goed voor het brein zit ook een stofje L-theanine wat rust geeft. Eenvoudig gezegd, gewoon überhaupt meer groente en fruit. Nou, we kunnen ook gaan kijken naar allerlei stofjes die kunnen helpen. Denk er bijvoorbeeld aan aan het kruid ginkgo biloba, wat ja, dat het bloed beter gaat stromen, meer antioxidanten naar het brein brengt. Dus we kunnen natuurlijk ook denken in het brein. Wellicht weet je dat het brein neemt maar 2% van ons lichaamsgewicht in. En dat verbrandt daarentegen 25% van alle energie. Dus er is daar energiecellen in de hersenen verbranden ontzettend veel energie. Dus als je dat weet, dan is ook een stofje als magnesium ontzettend belangrijk. Ja, want magnesium speelt ook een belangrijke rol bij de aanmaak van energie. Mm-hmm. Nou, je hebt verschillende soorten magnesiums. En een mooie magnesium voor het brein is bijvoorbeeld magnesiumtrionaat. Misschien heb je daar wel eens van gehoord.
Ja.
Dus dat is een mooie magnesium. Wat ook een ontzettend grote invloed heeft op het brein, is dat je een gezonde bioritme hebt. Dus ons brein houdt niet van verstoring, dat wij bijvoorbeeld heel laat naar bed gaan of midden in de nacht gaan eten. Dus dat is ook handig om zoveel mogelijk, ja, een beetje vroeg naar bed te gaan. In de Ayurvedische geneeswijze zeggen ze tussen 10 en 11 is super gezond. Mm-hmm. En ook niet te laat naar bed gaat. Maar ook bijvoorbeeld niet te laat gaat sporten. Bijvoorbeeld een uur voor het slapen gaan heel intensief gaat sporten. Ik noem maar iets. Ja. Dus ja, het bioritme is ook heel erg belangrijk. En sowieso is sporten misschien wel het allerbelangrijkste wat je kunt doen. Je hebt bijvoorbeeld een Amerikaanse hersenarts, Daniel Amen, die zegt ook, het allerbelangrijkste is gewoon bewegen. Dus dit is een hele belangrijke tip voor mensen die veel zitten, ja, waardoor die bloedstroomflow naar de hersenen minder kan worden, om ook even op de dag even te gaan zweten, dat het bloed beter gaat stromen, dat er meer voedingsstoffen naar het brein gaan, dat er meer afvalstoffen op die manier worden afgevoerd. Dus ja, dat zijn hele belangrijke dingen voor onze hersenen.
En zelfs als je niet zo goed kan bewegen, je kan bijvoorbeeld niet staan, dan kan je nog heel veel doen met je armen bijvoorbeeld, hè?
Ja, precies. Dus die vraag krijg ik vaak inderdaad. Of stel nou iemand zit in een rolstoel. Ja, wat kun je dan doen? Bewegen je armen, je biceps. Als je hartslag maar even omhoog gaat. Dat is het doel van dat het hart wat meer gaat pompen. Ja, dan krijgt het die hersenen ook meer voedingsstoffen.
Ja. Hoe belangrijk is het dan nog om mentaal actief te blijven? Dus bijvoorbeeld puzzels op te lossen, de kranten gaan lezen.
Ja, dat is weer heel erg belangrijk. Kijk, het is, naarmate kijken we verliezen vanaf onze geboorte, verliezen we, nou, vanaf 7 jaar of zo, gaat onze hersenen achteruit. Dus hoe meer, het is eigenlijk, ja, dat soort oefeningen is eigenlijk, kun je zien als fitness voor het brein. Dus wat heel bekend is, bijvoorbeeld een muziekinstrument, wat heel goed is voor de neuroplasticiteit of aanmaak van allerlei zenuwcellen. Het is zoals de Amerikanen zeggen, voor spieren zeggen ze use it or lose it. Of dus gebruik het of verlies het. Nou, dat geldt ook voor onze brein. En de meeste mensen die gebruiken hun hersenen heel veel als ze jong zijn, als ze nog studeren. En later minder eigenlijk om dingen te onthouden, oefeningen, allerlei spelletjes. Maar dat blijft belangrijk voor onze hersenen.
En als het nou zo is dat mensen al richting die dementie gaan, hè, dus ze merken vergeetachtigheid of verwarring in de tijdsoriëntatie, gelden dan die maatregelen die je noemde even goed nog? Kan je dan nog iets doen met bijvoorbeeld ginkgo biloba en baucoba monieri en heel veel bewegen en polyphenolen en omega 3 vetzuren? Of zeg je nou, dat is een beetje laat?
Nou, toevallig, daar heeft een Amerikaanse arts voor de luisteraars, Daniel Brasden, die heeft een boek geschreven, The End of Alzheimer. En dat boek heb ik een paar jaar geleden gelezen en hij beschrijft op een gegeven moment ook een onderzoek, helaas wel een kleinschalig onderzoek. Volgens mij waren iets van 10 of 11 mensen bij betrokken. Die hadden de beginsymptomen van Alzheimer. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft volgens mij ook een 10 of 11 stappenplan. Veel van de dingen die ik net heb noemde, die tref je daar ook in aan. Dus vroeg naar bed. Hij had het ook over vitamine B12. Hij had het ook over vasten. Dus minimaal 12 uur tussen je avondmaaltijd en je ontbijt. En wat had hij nog meer? Hij had ook vitamine B6 heeft hij het over. Nou, wat zag hij bij die groep mensen? De meeste van die mensen die waren gestopt met hun baan omdat ze gewoon niet meer goed functioneerden. En na het uitvoeren van die 12 stappen konden van de 10 of 11 konden weer 6 konden weer hun werk hervatten. Zie je, dus eigenlijk is het nooit te laat. Weet je, altijd, kunnen we nog een winst boeken, ook op dat vlak.
En jij noemde de naam van Daniel Brasden.
Wacht, inderdaad, dat wacht even hoor. Ik heb het nou ook, ik ga gelijk. Het boek is, want ik ben nu in de war met iemand anders. The End of Alzheimer. Hoe heet die? Kijk het hier voor mij. Dale Bredesen.
Dale Bredesen, oké. Okay.
The End of Alzheimer's. Dale Bredesen, hij heeft het boek geschreven.
Ja. Nou, voor mensen die het interessant vinden, gaan we even googlen.
Ja, dus dat is zeker een aanrader, dat boek.
Ja, nou, heel goed om allemaal bij stil te staan en deze adviezen toe te passen die je net geeft, Mohamed.
Ja.
Hartelijk dank weer daarvoor.
Ja, graag gedaan.
Disco Radio Action. De donderdag deed.
Ja, dit klinkt als een soort pauzemuziekje. En als ik vertel welke band dit is, zou ik bijna niet geloven. Het is Chic. Die komen straks in het tweede uur van dit programma nog een keer terug. Met een hele bekende hit van hun.
De Donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
My mom has taken up going to the park to practice yoga.
My dad's going to a club, but not a book club, a salsa club.
Finding new hobbies comes with age.
My mom has started getting lost and not knowing where she's going.
Becoming lost or disoriented doesn't. Confusion with time or place may be a sign of Alzheimer's. An early diagnosis can help improve the quality of life for your loved one. Learn the warning signs of Alzheimer's at 10signs.org.
Gezondheidsnieuws.
Ja, het nieuws wat je nu hoort, dat is een beetje de biohackers update. Hele korte berichtjes. Rapamycine en trametinib verlengen de levensduur bij muizen met 35%. Deze combinatie verlengde vooral de levensduur van vrouwelijke muizen, waarschijnlijk door vermindering van kanker en ontstekingen. Een nieuwe studie met tweelingen toont aan dat een gezond veganistisch dieet de biologische leeftijd verlaagt en ook andere gezondheidsvoordelen biedt. Een 12-weeks programma van hyperbare zuurstoftherapie leidde tot een betere conditie en bloeddoorstroming bij ouderen. Het overbrengen van darmbacteriën van jonge naar oude muizen verbeterde metabole functies en verlaagde tekenen van veroudering zoals ontsteking en verkorte telomeren. En dat heet dus ook wel fecale transplantatie. Een klinische studie toonde aan dat C15.0, een verzadigd vet in boter, leverenzymen verlaagde bij mensen met risico op leververvetting. En een peptide bleek in muizen de infiltratie van witte bloedcellen in ontstoken weefsels te verminderen, wat ontstekingen bij veroudering tegengaat. Dat waren maar een paar kleine korte highlights en er komt nog veel meer gezondheidsnieuws aan. Straks hier Harno Peil, internist. Waarom is nou precies bewerkte voeding zo slecht? Wat is daar het mechanisme achter?
I saw you there, just standing there. And I thought I was only dreaming, yeah. I kiss you then, and then once again.
Okay.
Vanavond, de donderdagdate.
In het programma nu Hanno Peil. Hanno, hartelijk welkom weer.
Ja, dankjewel Frank.
Vandaag gaan we in op wat is nou de reden dat oervoeding, zoals de oermensen aten, zo enorm essentieel voor ons is? En waarom is nou dat bewerkte voedsel niet gunstig? Hoe zit dat nou precies?
Ja, ik denk dat het wel zinvol is om iets te weten over onze evolutionaire geschiedenis. Wil je kunnen begrijpen waarom we nou vandaag de dag zo in de ellende zitten als het gaat om voeding en onze ziektepandemie. Wat je daarvan moet realiseren is dat wij, als je nou even teruggaat in de geschiedenis, dan 4 miljoen jaar terug, toen leefden onze voorouders, die leefden in Oostelijk Afrika en eigenlijk nergens anders in de wereld, voor zover we nu weten. En die leefden in de bossen. En dat bepaalde ook hun dieet. En ze aten een heel veel plantaardige dingen. Een heel klein beetje mini vlees waarschijnlijk. Maar er zijn eigenlijk vooral veel aanwijzingen dat het bijna volledig plantaardig was. Maar dat waren wel hele andere plantaardige producten dan vandaag eten. Dat zijn hele vezelrijke, moeilijk verteerbare planten aten we toen, die we niet of nauwelijks bewerkten. Toen gebeurde er iets, dat is ongeveer 3 miljoen jaar geleden, heb je een hele lange periode van kou op de wereld. En als het koud is, dan verzamelt het water zich in de ijskappen. En dan wordt het dus droger, ook daar in Afrika waar we nog steeds woonden. En toen verdwenen die bossen en dat maakte dat wij eigenlijk gedwongen werden als mens om te verhuizen naar de waterkant en naar de meer open vlaktes. En ons dieet veranderde daardoor enorm. Dus wij werden eigenlijk vanaf dat moment voor het eerst in onze geschiedenis werden we echt omnivoren. We gingen substantiële hoeveelheden vlees en vis eten. Mm-hmm. Gedwongen door de omstandigheden. En dat heeft een enorme revolutie teweeg gebracht, want vanaf dat moment zien we dat ons brein groter werd. Dan wordt 3 keer zo groot, sinds 3 miljoen, 2,5, 3 miljoen jaar geleden.
Goh.
En die verandering van voeding, die was essentieel daarvoor, want we gingen eigenlijk voor het eerst voldoende bouwstof voor onze hersenen eten. Je moet weten dat ons brein bestaat voor 60% het vet en de helft daarvan is meervoudig onverzadigd vet. Dat zit wel een beetje in planten, maar dat zit vooral in dierlijke producten. Dat kunnen wij als mensen niet zelf of nauwelijks zelf maken. Dus we gingen eigenlijk, dat moeten we dus eten. En we gingen eigenlijk voor het eerst in onze geschiedenis voldoende van die bouwstoffen eten. En daar is dat brein dus door gaan groeien. En nou ja, zoals je kunt voorstellen, heeft dat een enorme impact gehad op onze hele geschiedenis. Je moet nog één ander ding begrijpen. Als je wil begrijpen waarom we vandaag zoveel diabetes hebben, bijvoorbeeld als chronische aandoening, dat is de hersenen verbranden eigenlijk alleen maar glucose. Dat is als primaire brandstof. Die kunnen als enige weefsel ongeveer in ons lijf geen vetzuren verbranden. Alle andere weefsels kunnen dat wel, maar de hersenen kunnen dat niet. De enige alternatieve brandstof voor hersenen, zijn ketonen. Dat zijn ketonzuren. Dat is een heel ander verhaal. Realiseer je eventjes, glucose is met afstand de belangrijkste brandstof voor ons brein. En de glucose komt uit plantaardige producten. Dus niet of nauwelijks zit dat in dierlijke voedingsmiddelen. Dus ons brein werd enorm groot. Dat vraagt heel veel glucose als brandstof. En we gingen tegelijkertijd minder planten eten waar die glucose uit moet komen. Dus wat heeft de natuur toen bedacht? Toen zijn we in die periode, en er zijn veel aanwijzingen dat zo zou kunnen zijn, zijn we ongevoeliger geworden voor insuline. Ja, het is wel een heel verhaal.
Ja, dat geeft niet.
Dat je het te lang vindt, maar het is belangrijk om het even te schetsen.
Ja, is goed.
Dus insuline is een hormoon dat gemaakt wordt door de alvleesklier en dat is essentieel voor het wegzetten van de, als je glucose in je bloed hebt, om dat dus uit je bloed weg te krijgen, naar de lever en naar de spieren en naar het vetweefsel. Je kunt je dus voorstellen, op het moment dat je brein groot is, veel behoefte heeft aan glucose, en je kunt in sommige periodes vind je weinig tot geen eten, dan wil je niet dat die glucose uit het bloed weggaat naar de lever en naar het vetweefsel, want dat kan allemaal vet als alternatieve brandstof gebruiken. Mm-hmm. Nee, dat moet beschikbaar blijven voor die hersenen, die alleen maar met glucose kunnen leven. Mm-hmm. Dus dan wil je niet dat die insuline de glucose uit het bloed wegjaagt, dan wil je dat het in het bloed blijft en daarmee beschikbaar blijft voor de hersenen. Dus in die tijd was insulineongevoeligheid was een overlevingsvoordeel, had dat.
Ja.
Nou, dus toen, om het verhaal dan nog even af te maken, wat gebeurt er toen? Nou, er gebeurt er de hele tijd niks. We adapteren dus in termen van dieet, maar ook in termen van stofwisseling. Een ander ding trouwens wat nog gebeurt in die periode is dat we een enorme voorkeur voor zoet krijgen. En dat is omdat zoet staat voor suiker. Suiker is niks anders dan korte keten koolhydraten, makkelijk verteerbaar in glucosemoleculen. Dus een hele belangrijke brandstof. En suiker zit nauwelijks in natuurlijke voedingsmiddelen. Denk daar maar eens over na. Dat is alleen maar in honing en in rijp fruit.
Ja.
Verder zit het nagenoeg nergens in. Dus als we daar iets van vonden, dan moesten we er heel veel van naar binnen werken om die brandstofvoorraden aan te vullen. Nou goed, dan worden we intelligenter, want dat brein wordt groter. En dan gaan we op een gegeven moment, trekken we uit Afrika weg. En dan komt er op een gegeven moment komt de volgende revolutie en dat is de landbouw. Dan gaan we landbouw doen om in ons voedsel te voorzien. En wat gaan we dan verbouwen? Dat zijn natuurlijk planten en vooral zetmeelrijke planten. Eigenlijk overal in de wereld zie je dat die landbouw in opkomst is. Dat is ongeveer 10.000 jaar terug is dat begonnen. Heel kort in evolutionaire termen. En dan gaan we zetmeelrijke planten eten voor 80% van de calorieën van die boeren die kwam van het land in de vorm van zetmeelrijke producten. Nou, dus nu gaan we terug naar planten en niet meer die oude vezelrijke, moeilijk verteerbare bladeren en schors en god mag weten wat we allemaal aten. Nee, we gaan nu zetmeelrijke, over het algemeen makkelijk verteerbare plantaardige producten voor een belangrijk deel eten. En in de tussentijd heeft onze stofwisseling zich aangepast aan een dieet waar relatief veel vlees en vis in zit.
Ja.
Dus nu gaan we weer terug naar planten. En dat heeft dus een enorme impact gehad op onze gezondheid. Want we zijn dus ondertussen, werkt insuline minder goed, relatief. Hè? En dan al dat zetmeel wat in die planten zit, dat is nog steeds de basis van onze voeding. Hè? Brood, pasta, rijst en
aardappelen
zijn knollen. Ja. Zijn zetmeelrijke producten. Nou, dan raken onze glucose niet meer kwijt. Als je daar heel veel van eet, ja, dan heb je dus, en je hebt ook nog een beetje de genen die maken dat je voorbestemd bent om aan de aanleg hebt om diabetes te krijgen, ja, dan krijg je diabetes.
Ja. Het is een beetje kort samengevat. We zijn eigenlijk veel meer qua evolutie omnivoren die een beetje vlees en een beetje vis ook zouden moeten eten. En als wij dan, we hebben natuurlijk een bepaalde honger nu voor zoet, vanwege de hersenen die daarom vragen. Als je dan zoet wil vervullen, dan kun je het beste plantaardige bronnen nemen die wat moeilijker verteerbaar zijn, met veel vezels waar je echt op moet kauwen bijvoorbeeld?
Zeker, ja. Dat zeg je helemaal goed. Die vezels die zijn extreem belangrijk voor onze gezondheid. En die eten we over het algemeen te weinig. Hè? Vooral als je dus geraffineerde graanproducten eet, wit brood, witte pasta, witte rijst, dan krijg je eigenlijk alleen maar een zetmeelbom binnen. En dat wordt heel makkelijk verteerd. En krijg je hoge glucosepieken van. En die vezels die zijn dus ontzettend belangrijk voor je microbioom, voor de bacteriën in je darm. Daar leeft het microbioom eigenlijk van. En dat microbioom is op haar beurt weer heel belangrijk voor onze gezondheid.
Ja.
Dus als je te weinig vezels eet, dan schop je het microbioom in de war.
In de war, ja.
En dan gaat het fout met je gezondheid. Ja.
Nou, dankjewel voor nu, Hanno. Hier gaan we de volgende keer gewoon over verder. De rol van het microbioom en ook het bloedsuiker. Hartelijk bedankt voor de informatie. Super. Voor nu. En tot de volgende keer.
Nou, heel graag gedaan, Frank. I'm falling in love.
dat een lekker plaatje met zo'n bars die de boventoon voert, horen Surface en Falling in Love with You. Ik heb trouwens één plaatje nog niet afgekondigd. Voor Harno Peil hoorde je de Thompson Twins en Doctor Doctor. Heerlijk plaatje ook, hè? Tijd niet gehoord en ik vond het wel leuk om die weer eens te horen.
Gezondheidsnieuws.
Een studie van de UCLA-wetenschappers toont aan dat Manuka-honing effectief is tegen oestrogeenreceptor-positieve borstkanker, zowel in laboratoriumtests als bij muizen. Manuka-honing, afkomstig uit Nieuw-Zeeland en Australië, staat bekend om zijn antibacteriële en antioxiderende eigenschappen, dankzij de stof methylglyoxal, MGO of MGO. In de studie verminderde Manuka honing de groei van kankercellen, vooral bij ER-positieve borstkanker, en was bijna even effectief als tamoxifen, een veelgebruikt kankerremmend medicijn. Manuka honing veroorzaakte de celdood in meer dan 80% van de ER-positieve borstkankercellen. In muizenmodellen stopte Manuka honing vrijwel volledig de tumorgroei. Manuka-honing biedt mogelijk een natuurlijke, minder giftige aanvulling op de traditionele chemotherapie. Verdere onderzoeken zijn nodig om deze resultaten te bevestigen. Ik zie het altijd bij allerlei natuurwinkels staan. Ik denk, nou, Manuka-honing, wat is dat duur? Ja, blijkbaar dus wel een hele bijzondere vorm met dat MGO erin, methylglyoxal. En ik ga kijken of er nog eens meer onderzoeken over zijn. Even als laatste nu voor de break zijn dit de Beach Boys en Kokomo.
Jamaica, ooh, I wanna take you through Bermuda, Bahama, Donderdag Date.
Donderdag Date gaat zo verder.